Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit de 10 geboden des Heren en daarvan het tweede en ook het zevende vers. Tweede vers: Ik ben de Heer, uw God en koning, die van Egypte u bevrijdt, u leidend uit uw slaafse woning, die dan geen goden nevens mij. U zal worden voorgelezen Openbaring 22. Openbaring 22. Daarna Dordtse leerregels hoofdstuk 1 artikel 15. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofslijn Psalm 136 vers 1. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op haar ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars noch licht der zon van mode hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van deze profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardig worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee allermeest aan, wanneer zij verder getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet zijn verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan, namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in welke zij zich door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid, te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk Gods lasterlijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 15, de versen 1, 2 en 3. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulke onwaardeerbaar lot, dat hij het heugelijkst heilgenot uw heilig Sion mogen bewonen? Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 43 van de catechismus en we gaan die zondag eerst samen lezen. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigenwerken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks of evenzo dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mijn naasten eer een goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Gemeente, dit gaat over het negende gebod. En we worden geroepen om eerst te letten op wat de Heer afwijst, de onwaarheid. En in de tweede plaats waartoe dit gebod ons in een stuk der dankbaarheid aanspoort. En dat is het leven in waarheid, in oprechtheid. We hebben zojuist gelezen Openbaring 22 en een stukje uit de Dordtse leerregels over de verwerping. Dat is een besluit van een uitverkiezing, daar wordt breed over gehandeld in de Dordtse leerregels. Gods genadige verkiezing. En de verkiezing kent ook een tegendeel, dat is de verwerping. Nu is dat niet een van de meest eenvoudige dingen in de Bijbel, maar het is wel voluit Bijbels. De Heer zegt tenslotte in Genesis, in Romeinen 9, dat hij Jacob heeft lief gehad en Esau gehaat. En we hebben gehoord dat dat besluit van de verwerping rust op Gods vrije en rechtvaardige keuze. Gods vrije keuze, en daarom is God niet door iets of iemand van ons beïnvloed, zijn vrij machtig welbehagen. En in de tweede plaats is dat rechtvaardig, er zit niet iets onbillijks of iets in waarin God verkeerde dingen doet of zo. Het is een rechtvaardig besluit waarbij God heeft besloten om de mensen die zichzelf vanwege hun zonde in de ellende hebben geworpen daarin te laten liggen. Hoe we met dat besluit van de verwerping verder om moeten gaan in ons persoonlijk leven, dat komt volgende keer aan de orde. En mocht u daar bijvoorbeeld voor uzelf heel grote problemen mee hebben, lees dan vast hoofdstuk 1 vers 16. En daar gaan onze Dordtse leerregels heel pastoraal in over hoe wij met deze diepe dingen van de schrift ook heel persoonlijk moeten omgaan. De samenvatting is eigenlijk, kijk, dat besluit van verwerping, neem nou bijvoorbeeld Jacob en Esau. Esau die trok zich daar eigenlijk niks van aan. Dat interesseerde hem ook helemaal niks. Dat is wel een kenmerk van iemand die in een verworpen staat leeft. Het interesseert hem eigenlijk niet zo. Met eigenlijk bij de zonde bij de Heilige Geest. Mensen die dikwijls zitten tobben of die zonde nou gedaan hebben, dat niet gedaan. En zo is het ook met de uitverwerping. Een verworpene zit er helemaal niet mee. Ik zeg, nou ja, kan maar het schelen. Maar zonde er gewoon rustig op los. Een uitverkorene topt daarmee. En in dat opzicht is het altijd goed om die dingen heel nauwkeurig, heel voorzichtig te lezen. Ook zo dat dat onderwijs van onze leerregels in 15 en 16 nog eens te overdenken. Van harte aanbevolen. Ook al omdat die Dordtse leerregels naast leerstellig ook pastoraal de juiste en goede tonen aanslaan. Echt waar. We kunnen slechts met onze schade die Dordtse leerregels terzijde schuiven. En dan gaat het niet alleen door de wedergeboorte, waar ze ook goede dingen over zeggen, door de drie vier, maar ook over de uitverkiezing, ook over al die grote dingen van de weg des heils. En ik hoop dat er onder ons zijn die dingen niet alleen maar met hun hoofd, maar ook met hun hart proberen te verstaan. Dat God nu uit genade heeft verkoren. En dat hij vrij en rechtvaardig heeft verworpen, rechtvaardig. En God is niet onbillijk. Laten we dat ook nooit doen, dat het uitkiezen een soort willekeur is, een uitkiezen van de beste om te zeggen. Dat is het helemaal niet. Dan hebben we het niet begrepen. En God kiest naar zijn vrijmachtig, genadig welbehagen. Naast het stukje uit de Dordtse leer hebben we ook gehoord uit de Bijbel. het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En dan lees ik in het laatste hoofdstuk van de Bijbel een laatste vermaning. En er staat dat buiten zullen zijn de honden en de tovenaars. Honden, dat is in de tijd van de Bijbel een scheldwoord, soms voor de heidenen, de honden en de tovenaars. En de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. Hoererij zonder het zevende gebod, doodslagers zonder tegen het zesde gebod. Afgodendienaars zonder het eerste en het tweede gebod. En een ieder die de leugen lief heeft. In Openbaring wordt ons die hemelse stad getekend, het nieuwe Jeruzalem. We zullen erin gaan en we zullen er ook buiten blijven. En buiten zullen zijn en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dus twee dingen, die de leugen lief heeft en doet. En dan staat er een kanttekening op onze Statenbijbel bij, kanttekening 38. En die lees ik u dan even voor. Dat ieder die de leugen lief heeft en doet, namelijk het zij tegen het derde of tegen het negende gebod, waarbij alle mijn edige, ontrouwe, dubbele mensen en bedriegers van hun naasten verstaan worden. Dus alle mijn edige, ontrouwe, dubbele mensen en bedriegers van hun naasten verstaan worden. Die komen dus niet in het Koninkrijk Gods. Dat staat gewoon in de Bijbel. En gemeente, we doen er altijd erg goed aan om de dingen van de Bijbel gewoon te laten staan. En die niet toe te passen op iemand anders, maar op onszelf. En dat is de tweede regel. A, wat staat er, lees dat. En B, pas het in dit, pas maar toe op uzelf. En als we daarmee bezig zijn, dan zul je merken, dan heb je al handen vol met werk. Je verbaast je soms wel eens over in kerkelijk leven, hoe mensen zich zo ontzettend bezighouden met andere mensen. En dat is vaak geen goed teken. Want kinderen, gods hebben het vooral druk met zichzelf. En die worstelen er een beetje mee. En die hebben het druk met wat de Heer hen gaf en met hun verantwoordelijkheid. En die hebben niet zoveel behoefte om nog eens wat te spreken en wat te roddelen over anderen. Ik las ook bij de voorbereiding van deze preek een mooi citaat van Augustinus. Die had kennelijk op zijn tafel iets staan. Ik heb het niet in het Latijn, ik zal het even in het Nederlands voorlezen. Wie afwezigen van zijn goede naam berooft. Ja, dus Augustinus huisje had aan de tafel en stond op de tafel. Wie afwezigen van zijn goede naam berooft, wordt aan deze tafel geen plaats beloofd. Nou, dat is wel mooi, hè? Iemand die er niet bij is van zijn goede naam beroofd, wordt aan deze tafel geen plaats beloofd. Nou, misschien heb u daar wat aan om dus over na te denken deze week. Als u wat zegt, of als u ergens mee bezig bent, of als u op een verjaardag bent. Wie in afwezigheid van anderen iemand van zijn goede naam berooft, die wordt aan deze tafel geen plaats beloofd. Nou, zomaar bij Augustinus, een van de groten uit het Koninkrijk Gods, de grootste theoloog, een man uit Noord-Afrika, dus uit Afrika, die de christelijke kerk heeft onderwezen. En die door God aan zijn kerk, de kerk van het Nieuwe Testament, is geschonken. Wij gaan stilstaan bij het negende gebod. De letter van dat negende gebod is: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. We gaan eerst weer even terug naar de gaven van de wet. We zien het volk Israël daar onderaan de Sinaï staan. De Heer heeft zich bekendgemaakt dat ik ben de Heer, uw God. Ik heb u uit Egypte verlost. En u roept God dat volk op tot het leven der dankbaarheid. Op de verlossing volgt het leven der dankbaarheid. En de Heer reguleert dat leven der dankbaarheid in de wet. Dat de wet der tien geboden daarnaast ook nog andere functies heeft in de Bijbel. Kenbron der ellende, tuchtmeester tot Christus. Dat hebben we al eerder gezien in onze Heidelberger. Maar we zijn nu toegekomen aan de wet als regel der dankbaarheid. Als leefregel voor zijn kinderen. Antwoord op Gods grote verlossingsdaad. Dus dat dat nieuwe leven zich openbaart. In gehoorzaamheid. gun door geloof het Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dus het volk komt uit Egypte en zo ook gaat die wet verder de Bijbel in. En dan zien we dat in de Bijbel een voornamelijk orale cultuur is. Wat is een orale cultuur? Een heleboel dingen werden mondeling afgedaan. Dat is in onze wereld niet zo. Wij doen veel met boeken en met overeenkomsten, actes en schrijven veel en zo. En er wordt natuurlijk ook veel op beeldmateriaal en dat soort dingen. Dat hoort bij onze tijd. Maar eeuwenlang hoorde dat er helemaal niet bij. En in bepaalde delen van de wereld is het nog steeds voornamelijk een mondelinge cultuur. Vaak zijn de mensen ook niet in staat om te lezen, analfabetisme. En de Heere die spreekt dus tegen mensen, die komen uit Egypte. De meesten konden waarschijnlijk eens schrijven. En zoals dat wel konden, Mozes natuurlijk en anderen, maar toch de meerderheid ook niet. En dan zegt de Heer, u moet niet vals getuigenis spreken. U moet dus in uw woorden die u met elkaar wisselt, en ook woorden die u bijvoorbeeld in een rechtsgeding wist, dat moeten geen verkeerde, geen onjuiste woorden zijn. Vals betekent niet onjuist. Vals betekent niet gemeen, maar betekent onjuist. We zeggen ook bijvoorbeeld, de Rooms-Katholieke Kerk is een valse kerk. En dan bedoelen we niet een gemene kerk, maar een onjuiste, een onware kerk. Dat is die oude invulling van dat woord vals. Een valse leer, een onware leer, een valse kerk, een onware kerk. En zo ook een vals getuigenis, een onjuist getuigenis. En dat we over mensen bewust, misschien ook wel onbewust, allerlei onware dingen zitten te zeggen. Dat wordt in dat gebod verboden. Nou, dat is op zich natuurlijk voor de Israëlieten ook weer een hele openbaring geweest. Ik kom uit het slavenhuis. Ja, wat werden ze daar op een onware, onzuivere manier behandeld? Egyptenaren zeiden woord, je moet meer stenen bakken. En die mensen die zaten in het slavenhuis, in de ijzeroven van Egypte. Ze werden ook regelmatig op een hele verkeerde manier behandeld. Onwaar behandeld, onwaarachtig behandeld. En dan komen ze in de woestijn, dan zijn ze verlost. Dan zegt, dan moeten jullie dat wat je in Egypte hebt gezien, dat moeten jullie dan niet meer doen. Dat is dus het leven der dankbaarheid. Dat is dat leven waarbij ons ja, ja is en ons nee, nee. De Jezus heeft er ook op gewezen in de bergreden. U weet, de bergreden is niet een soort staatkundig handvest. Sommige mensen denken dat je de bergreden kunt gebruiken voor de staatsinrichting, maar dat is onjuist. De bergreden, dat is in de gemeente Gods en hoe wij persoonlijk met andere mensen omgaan. Dat is de bergreden. En hoe wij persoonlijk in het leven staan. Dan noemt ons ja, ja, en ons nee, nee. En dan beveelt Heer ons een zuivere gang voor in het leven. Eerlijke gang, niet met dubbelhartigheid. En niet dat we een soort odium op ons krijgen, een soort geur verspreiden van dubbelhartigheid. Dat achter je rug om van alles over je wordt gezegd en geroddeld en zo. Dat soort dingen worden in de bergreden door de Heer Jezus ten sterkste verboden. En daar wordt de stap over gebroken in de schrift. Jacobus wordt ook in Jacobus 3. Het gaat dus om waarachtigheid. Gij zult geen valse getuigenis geven tegen uw naaste. Wie is mijn naaste? Nou, dat heeft de Heer Jezus duidelijk gemaakt. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, wie is je naaste? Dat was voor de Joodse man die dat vroeg. Wie is mijn naaste? Natuurlijk best een beetje een vervelend verhaal. Het gelijk is die de Heer vertelde. Want dan moest hij zeggen dat de Samaritaan de naaste was. Net zo'n beetje dat wij een of andere hele nare man onze naaste moeten gaan vinden. Hè? Je kunt het zelf wel invullen met voorbeelden. Maar het is wel onze naaste. Het zijn alle mensen die op een of andere manier op uw weg komen. Nou, dat zijn onze naasten. En dan zegt de Heer, doe nou maar precies als die barmhartige Samaritanen. Dus als je een half dode vijand langs de weg ziet liggen, raap hem op, betaal ervoor en zorg dat die man weer overeind komt. Dat is eigenlijk de boodschap van de Heer. En trouwens, dat heeft de Heer ook gedaan toen hij deze wereld overliep. Het is net als dat de Heer Jezus liet betalen voor zijn genezingswonderen. Dat is allemaal gedaan. Bruiloft te Kana, die heeft niet aan het eind gezegd, nou zullen we even afrekenen. Nee. Hij heeft die 600 liter wijn voor die mensen gegeven. Hij zal zijn leven gegeven. En zo ging hij tot heil en zegen voor mensen over deze wereld. En zo ook worden wij geroepen om in die voetstappen te wandelen. Die als hij gescholden werd, niet wederschold, die als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over een dien die rechtvaardig beoordeelt. Dus dat negende gebod, dat gaat over ons omgang met de taal, met het woord, richting onze naasten. Dan zegt het negende gebod in de uitleg, dat ik tegen niemand, dat is op zich alweer heel leerzaam ook, hè. Vaak delen wij de wereld in. Je hebt mensen die je een beetje kent, maar waar je verder niet zoveel meer hebt. Je hebt mensen waar je een hekel aan hebt en je hebt mensen waar je fijn mee kunt samenleven. Nou, dan treedt er een soort mechanisme op. Dat je de mensen waar je een beetje hekel aan hebt, dat gaat best wel makkelijk om daar af en toe wat lelijks over te zeggen. Dat gaat heel makkelijk. Je moet echt even vechten om dat niet te doen. Weet u wat de catechisme nou, die zegt van, dat ik tegen niemand, dus ook vervelende mensen, ook mensen die me dwars zitten, dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand. Dus of die ander nou wel of niet fijn is, of die ander nou wel of niet bij de kerk hoort, of die ander nou wel of niet, noem het allemaal maar op. Dat ik tegen niemand. Ja, bij God is er ook geen onderscheid van personen. Dat zegt Paulus nogal eens een keer. God die zegt niet, ik kies de beste er maar uit en de wat minder goede laat ik maar lopen. Nee, bij God is geen aannemer des persoons. Jood of heiden, evangelicum, bij God is geen aannemer des persoons. En dat zegt Paulus dan in die wereld, die enorm gelaagd was, waar hij enorm goed het idee had, hogere, lagere, nog lagere, nog lagere, onder andere zaten dan wat slaven, want er keek nog geen hond naar om, dat waren de beesten gelijk. God kijkt daar helemaal niet naar. Dat bedoelt Paulus dus. Dat hebben we goed onthouden. Paulus bedoelt voor God is ieder mens gelijk. En of je nou keizer bent of slaaf, al staat je wieg nou in het keizerlijk hof of in de goot, dat maakt voor God niets uit. Dat is ook voor ons wel weer een hele indringende gedachte. Die in de kerkgeschiedenis helaas niet altijd goed is nagevolgd. Slavernij en zo. Het is gelukkig ook vanuit christelijke principes dat die slavernij is afgeschaft. Wil bevorderd, het zijn vooral puriteinen geweest die met zijn begonnen. Mensen zijn geen honden, zijn geen dingen. Het zijn mensen, dat we God allemaal gelijk. God is geen aanneming des persoons. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. En dat zie je dus vooral op rechtspraak, op gedingen, tegenstellingen. En dat we in situaties van tegenstellingen dus niet onze toevlucht nemen tot leugens. Onwaarheden. Je komt dat in de Bijbel wel tegen dat mensen dat doen. Toen de Heer Jezus werd veroordeeld, nam men de toevlucht tot leugens. Valse getuigen. Bij Nabot zie je dat ook. Hè? Men nam de toevlucht tot leugens, want men wilde die man veroordelen. Nou, dat wordt dus hier het negende gebod veroord. Dat is dus zonde. Liegen is zonde, dat u dat even onthoudt. In de tweede plaats, dat ik niemands woorden verdraaien. Kijk, we zeggen allemaal wel eens wat. En wie zegt het? In welk verband wordt het gezegd? En met welke bedoeling wordt het gezegd? Soms lijkt het en blijkt het dat iemand het met een hele lelijke bedoeling zegt. Het kan ook zijn dat iemand het per ongeluk zegt. Het kan ook zijn dat iemand wel eens een zinnetje zegt en als je dat een beetje uit zijn verband haalt, dat er iets heel anders uitkomt. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, in de Bijbel staat, er is geen God. Er is geen God. Er staat echt een stukje, die paar woorden staan zo in de Bijbel. Er is geen God. Er staat wel iets voor. Namelijk de dwaas zegt in zijn hart. Als je dat er dan voor de afhaalt, dan krijg je dus een leugen. Als zou de Bijbel dat zeggen, dat zegt dat helemaal niet. De Bijbel zegt, dat wordt wel gezegd, maar het is ontzettend dwaas. Dus woorden verdraaien, dat betekent woorden uit zijn verband halen, uit zijn verband drukken, om daar je naaste mee te beschadigen en een leed te brokkenen. Ik heb gehoord dat hij wel eens gezegd heeft, en dan halen we het een beetje aan zijn verband en dan zetten we het in het onjuiste licht. En zo kan iemand dan in het verkeerde daglicht worden geplaatst. Gemeente, laten we ook dat soort dingen goed overdenken en daar niet aan meedoen. En laten we onthouden dat de Heer Jezus heeft gezegd dat het een christen niet betaamt. Uw ja zei ja en uw nee zei nee. In de derde plaats dat we geen achterklapper of lasteraar zijn. Ja, achterklap of lasteraar, dat is roddelarij. Dat is achter iemands rug om lelijke dingen zeggen. Of dingen die iemand kunnen beschadigen. Dat is laster en achterklap. Soms kan dat waar zijn. Er is een probleem en daar weet u van. Ja, dan is het een beetje menselijke trek om daar af en toe hier en daar eens wat over te vertellen. Heb je al gehoord dat? Het is wat, hè? Ja, jongen, het is wat. Gemeente, dat zijn ook allemaal dingen die behoren in een christelijke gemeente niet voor te komen. En de Heere die waarschuwt daarvoor. Achterklappen, robbelarij, negatieve dingen. Misschien nog wel terecht ook, maar zomaar wat verspreiden. We doen er beter aan om voor een ander te bidden. En dan kom ik bij een heel diep punt. Kijk, dat er mensen zijn in de omgeving die fouten maken, dat hoort bij het leven. Dat zal altijd voorkomen. Dan kunnen we over de fouten van een ander met anderen gaan zitten praten. En we kunnen dat nog eens een beetje in die vlek gaan zitten wrijven. Ja, dat zie je in de media, daar leven de kranten ook meestal van. Dan zien we een vlek en dan gaan we nog een beetje wrijven. Dan wordt het allemaal groter en nader en akeler. En de gemeente komt het ook voor, weet u wel. Sommigen vinden dat prachtig. Het is ook wel in die zin dat als je nou alle andere mensen slecht kunt noemen, hè, dan schitter je zelf natuurlijk door reinheid en zuiverheid. En dat zit er natuurlijk vaak achter. Kijk eens hoe goed ik ben. Maar gemeente, het is een hele verkeerde manier van omgaan. Ga niet in vlekken ruilen, laat dat. En probeer voor uw naaste, u bent niet allemaal gelijk, wel te bidden. Kunt u voor die ander bidden? Probeer dat gewoon, hè? Wie dat ook is. En kijk eens of er mogelijkheden zijn om die ander te helpen. Niet achterklappen, integendeel bidden. En dan gaat onze Heidelberger tenslotte allerlei liegen en bedriegen. Hij vat eerst nog even niemand lichtelijk en onverhoord oordelen om helpen veroordelen. Dat is een volgende vorm die hier wordt genoemd. En dat is, ja, achterklap, dat is dus laster verspreiden. Iemand te gemakkelijk en onverhoord oordelen. Kijk, je hebt natuurlijk een gewone leven. En als je in een bedrijf hebt en solliciteert wel eens iemand, en dan moet je ook zo iemand beoordelen. Is hij geschikt voor dat werk enzovoort. Dat hoort normaal bij het leven. Dat is niet om iemand af te breken. Maar het is dat je het goede zoekt voor je bedrijf of voor de organisatie waar je werkzaam bent. Dus er kunnen momenten zijn dat je eens even zegt van, we gaan over iemand praten, die is er zelf niet bij, omdat je iemand wil toetsen op zijn kwaliteit. Dat mag. Dat heeft geen kwade bedoeling. Maar er kunnen ook dingen voorkomen dat we iemand onverhoord gaan veroordelen. Ik heb wel eens gehoord dat. En ja, die zei ook al dat. Weet u wel, dat soort verhalen. En dan dikken we dat nog een beetje aan. Ja, en dat wordt nou ook verboden. Doe daar niet aan mee. We kunnen dat natuurlijk betrekken op de wereld, maar betrek het ook gerust op het kerkelijk leven. U kent ook wel gemeentes of gezinnen of plekken waar dat aan de hand is. Ja. Je zit er op een synode, je zit wel eens in een commissie. En gemeente onthoudt altijd één ding. De krant, daar staat meestal niet het hele verhaal, hè. En wat we van horen zeggen, hebben ze vaak ook niet het hele verhaal. Zolang u het dossier niet kent, onthoudt u van een oordeel. Want het kon nog wel eens heel anders liggen dan u denkt dat het is. Of dat u vermoedt dat het is. Ga nooit af op geruchten. Probeer niet iemand onvoorziens te oordelen. Maar laat dat nou eens liggen daar waar het hoort, naar bij de mensen die weten hoe de vork aan de steel zit. En die zich daarin verdiept hebben. Dat geldt voor de samenleving. Dat geldt ook voor de kerkelijk leven, dat geldt ook voor ons persoonlijk. Als we het niet weten, onthoud u dan van een oordeel. Ik benadruk dat even, omdat we in een tijd leven dat negatieve dingen, die hebben de aandacht. Die staan ook morgen weer in de krant. Hoe negatiever, hoe beter. En hoe meer aandacht het allemaal krijgt. En de positieve dingen, die vergeten we. Het zit helaas in onze genen. Zo worden we van nature geboren en zo proberen we onszelf een bepaalde status te geven. In onze Heidelbergen gaat het om dat nieuwe leven. Het hoort niet bij dat nieuwe leven. Niet onverhoord oordelen. Als u er niks van weet, onthoud u dan van een oordeel en laat dat aan anderen over. Allerlei liegen en bedriegen, die worden niet getypeerd, die krijgen een typering. Ja, wat vindt u nou eigenlijk van liegen en zo, en achterklap en geroddel en dat gepraat allemaal, wat vindt u ervan? Nou, ik vind het wel erg eigenlijk. Ja, ik probeer het niet te doen. Ja, nou, dat is goed. Onze Heidelberg geeft er ook een typering van. Kijkt u even mee in uw boekje. Allerlei liegen en bedriegen als de eigen werken des duivels. Dat zijn dus de typerende werken van de duivel. Heer Jezus heeft dat gezegd. Hij is een leugenaar van den beginnen. We horen of bij God of worden bij de duivel. Als wij die dingen die hiervoor genoemd zijn, op een of andere manier kennelijk graag doen, dan weet u waar u bij hoort. Dan weet u wie uw koning is. En het is nog niet om zwaar en gewichtig te doen. Maar dan zou ik zeggen, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Hou daarmee op. Als u niet verkapt. Of verborgen als een soort duivelsdienaar door de wereld wil. Dat wordt dus als een eigen, als een typerend werk van de Satan. En wat doet de Satan? Die doet niks anders dan liegen. Tegen jonge mensen zegt hij, je hebt de tijd nog wel. Tegen oude mensen is het te lang gewacht. Het is een uitverkiezen, verwerking, ik ben vast verworpen, ik ga vast naar de hel. Dus zouden we niet meer bidden. Zou ik me niet meer in de Bijbel lezen, stop daar maar mee, want het kan toch niet meer. Allemaal leugens, allemaal leugens. Luister er niet naar. Mijn grootvader en moeder zeiden zelf, luister niet naar de duivelse raad, geef een schop als die achter je staat. Dus niet die dingen van de duivel, niet dat we nou zelf denken dat goed is, dat we dat eens moeten gaan doen. Integendeel, gij zult geen valse getuigenis spreken. En dan tenslotte nog iets. Hoe noemt onze Heidelberger liegen en hoe denkt God er dan over? Want dat is ook nog wel weer even belangrijk. We kunnen natuurlijk bij liegen zeggen van hoe denken wij er samen met z'n allen over. Veelal is dat ook het enige criterium wat wij aanleggen, hè. Hoe denken de mensen erover? En dan stel je voor dat. Nou is het op zich natuurlijk best een belangrijk criterium dat we niet zeggen van ik heb met niemand wat te maken. Tuurlijk hebben we met elkaar te maken. En natuurlijk moeten we elkaar helpen enzovoorts. En het is helemaal geen positief teken als iemand zegt ik trek me van niemand wat aan. Ik ga mijn eigen gang en ik heb met niemand wat te maken. We hebben wel met elkaar te maken. Want we zijn allemaal mensen en we hebben elkaar heel erg nodig. Maar het voornaamste zal wel zijn dat we straks voor God staan. En dat God dan ook een oordeel geeft over ons leven. En dat oordeel, dat komt zeker. En weet je wat God dan van liegen zegt? Dat hij dat zonde vindt en dat zijn zware toorn oproept. Een toorn betekent bij God niet een soort opwelling van woede. Maar toorn betekent in de Bijbel dat God de zonde ziet. En God de zonde weegt. En dat God de zonde bestraft. Want zonde wordt bestraft. Dat is een hele belangrijke gedachte in de Bijbel. God ziet u en mijn zonde. God weegt de zonde. Denk aan koning Belshazzar. Mene, teken, gewogen, te licht bevonden. En God bestraft de zonde. Gezien, gewogen, bestraft. En die straf noemen we de zware toorn Gods. En als u wilt weten hoe zwaar die toorn dan is, dan kunnen we natuurlijk Sodom en Gomorra opnoemen. We kunnen Agan noemen, we kunnen Ananias Safira noemen, die probeerden God te bedriegen. Maar laten we dan maar Golgotha noemen. Want op Golgotha ging de grootste zondaar, niet door eigen zonde, maar door toegerekende zonden. De grootste zonde, alle zonden werden de Heer Jezus toegerekend op hem gelegd. En daar heeft God gezegd, kijk, dat doe ik nu met zondige mensen. Die zal ik zeker straffen. En daarom is Golgotha de plek. Aan de ene kant waarin de zonde is betaald, want de Heer Jezus staande is gebleven. Tegelijk ook de plaats van het gericht. God laat zien hoe hij over de zonde oordeelt, namelijk dat hij bestraft wordt. En dan wordt iedereen die in de Jezus gelooft. En geloof betekent die zich met hem verenigt en met hem is verenigd. Daar heeft de Jezus voor de zonde betaald. Die heeft hij weggedragen. Opdat die mensen het nieuwe leven zouden gaan leiden. En laten we dat ook nooit vergeten geweten. We zijn er op één manier veilig. Dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. En anders zijn we niet veilig. We leven nog buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. Alleen in hem die de schuilplaats des Allerhoogsten is, is een mens veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat wat God verbiedt, nu wat God gebiedt in dat negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 50 en daarvan het 8e vers. Gij zit, gij spreekt van uw broeder kwaad, uw moeders zoon vervolgt, gij bidt met smaad en last het hem, dit doet gij vrij en blij. En wat er verder volgt, 50 vers 8. wat God verbiedt hebben we gehoord. En nu wat God gebiedt, die positieve opdracht die de Heer meegeeft aan zijn kerk in deze wereld. We lezen insgelijks of evenzo ook zo dat ik in het gericht en alle andere handelingen, gericht dus in het openbaar betekent dat, maar ook in alle andere handelingen, in contact met andere mensen, elk aspect van het menselijk leven wordt hier bedoeld. En overal waar het gaat om leugen, waarheid, onwaarheid. Je kunt het zo veel niet bedenken of het valt daaronder. En dan krijg je weer, het gebod is zeer wijd. Het gaat om de geestelijke strekking. En niets is dus uitgesloten. Er is niet een terrein waarop we kunnen zeggen, hier mogen we dan wel vals zijn of onwaar zijn. Dat mag niet, dat bestaat helemaal niet. Dus op alle andere terreinen, dus het terrein van je persoonlijk leven, het terrein van je gezin, in de kerk, in de samenleving, in de handel enzovoorts, eerlijk zijn. En dan hoort het er op het brede terrein van het gewone leven, naast de liefde, dan zelf naar God boven alles, worden er een aantal dingen genoemd dat we de waarheid lief hebben. Nou, wat is waarheid? Wij hebben vaak een heel beperkt idee van waarheid. Wij maken waarheid ongeveer tot een ding. Voorbeeld, kijk, deze Bijbel is zwart. En als de tegen u zegt, hij is wit, en zegt, nee, u bent, dat is niet waar. Ja, zegt, het is wel waar, nee, het is niet waar. Kijk, dat is waarheid als een heel beperkt iets, als een instrumenteel begrip. Maar zo wordt het in de Bijbel natuurlijk wel gebruikt, maar niet alleen. In de Bijbel is het een veel breder begrip. Waarheid hangt daar ook samen met betrouwbaarheid. Waarheid hangt niet alleen maar samen met ja en nee zeggen. Het heeft samen ook met ja en nee doen. We kunnen natuurlijk makkelijk ja zeggen en volgens nee doen. Nee, waarheid is dat we ja zeggen en het ook doen. En de consequentie van ons handelen op ons nemen. En tenslotte is waarheid dus ook betrouwbaar, dus een heel omvattend begrip. En we gaan nog een stap verder. Want op de vraag van Filippus, wie de Heer was, zegt, ik ben de waarheid. Christus is de waarheid. En daarin heeft God nu precies gezegd wat hem aangenaam is. In zijn persoon. Wat hij gedaan heeft en wie hij wilde zijn. Hè? Daar wil God de Vader ook, dit is nou maar wel, maar dit is mijn waarheid. Christus is de waarheid. Pilatus, wat is waarheid? Ik ben de waarheid. Ik ben het. Ik ben waarheid. Ik ben volledig betrouwbaar. En ik ben helemaal de uitdrukking van de wil van mijn Vader. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des Vaders is, heeft hem u verklaard. Dus tenslotte kunnen we, de waarheid is de persoon van de Heer Jezus, dat is de waarheid. En dan krijg je ook onmiddellijk in de gaten waarom er staat liefhebben. Een ding kun je gebruiken. Die Bijbel kunnen we gebruiken, een glas kun je gebruiken. Een kapstok kun je gebruiken. Een dier kun je zeker relatie mee hebben. Maar een mens kun je liefhebben. Die zegt ook tegen Peter, heb u mij lief eigenlijk? En gemeente, dat luistert heel nauw. Ook in het geestelijk leven. En het eerste dat God van ons vraagt, is dat we hem lief hebben. Dat we hem minnen. En een van de eerste uitingen van het geloof en van het zaligmakend geloof is dat we God lief hebben. Hoewel we hem misschien niet zo goed kennen en nog weinig van hem weten en God misschien voor onze verborgen persoon is, en de Heer Jezus ook, maar toch lief. En liefde, dat omvat alles, weet u wel. Liefde doe je niet alleen met je handen. Liefde doe je niet alleen met je hoofd. Liefde doe je met je hart. Daarom staat er ook in de spreuken, mijn zoon, geef mij uw hart. Hart betekent onze hele persoon. En dat is genade. Als we de persoon van de waarheid lief hebben. En als dat een dat we die persoon van de middelaar beminnen. Hem dienen en hem begeren te volgen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Paulus zegt, wees mijn navolgers, want ik ben de navolger van de Heer Jezus. Ik ben de navolger van de Heer Jezus. Zei hij gewoon, ik ben de navolger van de Heer Jezus. En daarom moet u mij navolgen. Ja, zo lag dat bij Paulus. En zo ook moeten wij dat vandaag ook overdenken. En moet het ook onze begeerte zijn om de waarheid lief te hebben. De tweede plaats, oprechtelijk te spreken en te belijden. Oprecht spreken, dat als ons dat gevraagd wordt, dat we oprecht zijn in ons leven, gewoon in het zakelijk leven, maar ook in het kerkelijk leven. Oprecht, eerlijk. Geen bijbedoelingen hebben. En ook belijden, dat we voor de waarheid belijden, dat is voor de waarheid uitkomen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. U kent de bekende tekst, dat met zijn hart zal geloven, met zijn mond zal belijden, dat de Heer Jezus de dood is opgewekt, die zal zalig worden. En dan bedoelt de schrift met het woord belijden, niet, die gedachte kom je wel eens tegen, dat ja, met de mond belijden, dat is nog maar, dat is nog niet het goede. Het komt er maar aan om het hart geloven. Nee, het komt op eide aan. Het hart geloven en met de mond belijden betekent, belijden, dat wij er ook voor uitkomen. Kijk, een geloof wat er niet voor uitkomt, daarvan zegt de schrift dat het wellicht geen waar geloof is. Petrus zei niet, nou ja, ik geloof en dus hou ik op de Pinksterdag mijn mond maar. Nee, hij is op de Pinksterdag gaan spreken. En daarna in hoofdstuk 3 handelingen opnieuw. Ja, maar Petrus, dan kunnen ze je wel doden. De volgende die gekruist ben je zelf. Nou, dat is ook wel uitgekomen. Hij is ook gekruist een paar dagen, enkele decennia later. Maar hij heeft zijn mond niet gehouden. Belijden is dat dus wat wij geloven ook praktijk wordt. In onze hele handel en wandel. En u voelt u wel dat geloven en belijden, dat hoort dus onlosmakelijk bij elkaar. Want als wij geloven, en dat is niet een belijden, maar de vraag of het ware geloof is. En omgekeerd, als wij belijden, voor alle dingen uitkomen zonder dat het een wortel heeft, dan valt iemand ook gauw door de mand. Want het zal er maar op aankomen dat je er desnoods je leven voor moet geven. Dus dat is belijden en spreken. En tenslotte in de derde plaats dat ik ook mijn naasten eer en goed naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Dus dat ik de waarheid lief heb, oprecht ben. Dat ik oprechtelijk spreken en belijden voor uitkom. En dat ik het goede van mijn naaste, en net als er uw naaste is, dat is in feite iedereen die op uw weg komt, goed gerucht met mijn vermogen voorsta en bevorderen. Ja, onze naaste, het goede voor hem zoeken. Goede voor hem zoeken in het tijdelijke, maar ook in het eeuwige leven. En dat we onze taal en onze mond ook gebruiken om af en toe eens goede dingen te zeggen van de Bijbel. En van de kerk. En van de preek. En wat we gehoord hebben. En dat we niet doen als al die dwazen die zeggen van nou dit was niks en dat was niks. Weet u, dat is de beste basis om uw kinderen te verwoesten voor de eeuwigheid. Spreek goede dingen. Vertel ook de goede dingen. En wijs op wat de Heere in de Bijbel in de gemeente geeft. In de ambten. In de prediking. In het onderwijs van de Heidelberg. En dat we op die manier naar ons vermogen, de ene wat meer kwaliteit en gaven krijgt, de ander ons vermogen voorstaan en bevorderen. In de gezinnen, in de samenlevingsverbanden waarin we leven en in de brede samenleving. Dat we keer op keer die waarheid voorstaan. Geen valse getuigenis. A, wat niet moet en B, wat wel moet. En tenslotte nog één ding. We leven in een gebroken wereld. De volmaaktheid wordt hier op deze aarde niet bereikt. één was er volmaakt. Eén heeft nooit gelogen. Eén heeft nooit valse getuigenis gesproken. En dat is de Heer Jezus. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij heeft de waarheid voor Pontius Pilatus beleden. En daarom is hij ook het enige die deze wet volmaakt heeft onderhouden. En die de schuld ook van dit gebod volledig heeft betaald. En daarom zingt de kerk, o Zoon, maar komt uw beeld gelijk. Gemeente jong en oud. De Heer is nog goed voor slechte mensen. We hebben het net uit Psalm 136 vers 1 gezongen. De Heer zoekt ook vandaag nog mensen op. Zoek toch de Heer en leef. Amen. Slotzang, gemeente Psalm 51 en daarvan het negende vers, 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuld besef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Namens de kerk delen we u nog mee dat deze week de collecten bestemd zijn voor diaconie, kerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor emeritus, kas, kerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. De eerste uur is afkondiging van Hermannus, Jacob Kroonen, Ardina, Charlotte Huizen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op 10 mei. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles voor de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw hart tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.